De kerkenraad deelt nu volgende mee. Om weer tot een eigen herder en leraar te komen, is er een beroep uitgebracht op dominee A.A. Egas uit Damwoude. De kerkenraad vergadert donderdagavond, gelegenheid voor doopaangifte om 8:30, overig bezoek na 8:30. In ondertrouw zijn opgenomen Willem Isaïe Voorwinde en Maria Adriana Willemine Kraaiveld. Volgende week zondag zal dominee A. van de Weert voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 119, het 67ste vers. Maak in uw woord mijn gang en treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. En wordt mijn vlees door het kwade licht verrast. Ach, laat het mij toch nimmer overheren. Verlos mij, Heere, van s mensen overlast, dan zal ik u naar uw bevelen eren. 67ste vers van Psalm 119. Wij stellen ons nu eerst voor de spiegel van de heilige wet van de Heere gemeente. En aansluitend volgt de schriftlezing, die is deze morgen uit twee gedeelten. De eerste schriftlezing is uit Matteüs 4, vers 1 tot en met 11. En uit dat gedeelte is ook de tekst voor de prediking afkomstig. En daarna wordt een klein gedeelte gelezen uit Hebreeën 4, namelijk de versen 14 tot en met 16. Schriftlezing is dus Matteüs 4 vers 1 tot en met 11 en daarna Hebreeën 4 vers 14 tot en met 16. Maar eerst luisteren we naar de lezing van de heilige wet van de Heere. En daarna zingen we niet. Dat was bijna uit mijn mond gegaan. Dus wij luisteren naar de wet en naar de beide schriftlezingen.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde, zeide: Indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordde en zeide: Er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels en zeide tot hem: Indien gij Gods zoon zijt, werp u zelf een nederwaarts, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem: Er is wederom geschreven, gij zult de Heere, uw God, niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid en zeide tot hem: Al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, Satan, want er staat geschreven: Den Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af, en zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. En dan nog een gedeelte uit Hebreeën 4 vanaf vers 14. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de zonen Gods, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Tot zover.
Woord van de Heere gemeente komt deze morgen tot ons uit de eerste schriftlezing Matthäus 4, de versen 8 tot en met 11. Matthäus 4, vers 8 tot en met 11, en daar lezen we het heilig woord van de Heere. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem: al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven: de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af en ziet, de engelen zijn toegekomen en dienden hem. Tot zover de woorden van de tekst voor de prediking. Wij willen nu eerst samen de Heere bidden om zijn zegen over deze dienst, en heel in het bijzonder over de verkondiging van zijn woord. En in de voorbeden willen we denken aan de rouwdragende familie Kamp Rebel en alle die betrokken waren die aan het geopende graf hebben gestaan. De rouwdragende familie Barendrecht Bevelander, omdat de moeder van broeder Barendrecht is overleden. De rouwdragende familie Kersten de Bruine en de Bruine Geuze, van wie een oma is overleden. We willen voorbeden doen voor de familie Ophof Verhoeven, die maandag naar het Ronde Zand gaan in Ridderkerk. Voor zuster H. van Garderen Kleinjan, die in het Antes Zorgboulevard verblijft. Eline Klanendonk, die nog in het Sophia ziekenhuis verblijft. Zuster Bunk Stolk, die nog chemokuren krijgt. We willen ook de Heere bidden voor de coronacrisis. De scholen die langer dicht blijven. Kinderen die nog niet naar school kunnen. De druk op de zorg en op het bedrijfsleven. En in de dankzegging voor zuster Den Otter Broekhuizen, die vandaag jarig is en in Waardhoven in Sliedrecht verblijft. Broeder A. Drogendijk, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En de familie Vlot Boy, die verblijd werd met de geboorte van een dochter en zusje. Willen wij samen de Heere bidden om zijn zegen. Heere, u bewoont een ontoegankelijk licht. Een licht wat zo heilig en majesteitelijk is, dat zelfs de engelen dat niet ten volle kunnen bevatten. Laat staan wij zondige, nietige mensen die hier op aarde wonen. Want als wij voor uw heilig licht staan en dat van verre zien, dan kunnen we alleen maar buigen. Want niemand kan u zien, zelfs uw licht niet, en in leven blijven. Heere, wil u ons daarvan overtuigen vanmorgen? Want het gaat vanmorgen over de macht van het kwaad en van het boze. En dat is altijd verbonden met de macht van onze zonde. Want als er geen zonde in de wereld gekomen was, dan waren we immuun gebleven voor het boze. Dat kunnen we ons niet indenken. Zeker niet als we iets weten door het werk van uw geest, wat de zonde aan verwoestende kracht in ons leven heeft aangericht. Heere, geef dat we onze zonde vanmorgen ieder persoonlijk voor u mogen belijden. Zoals we hier met een heel klein deel van de gemeente in de kerk zijn, en zoals velen met ons verbonden zijn, alleen in een oudere woning, misschien in een verpleeghuis of als gezin. U weet, heren, nu deze crisis zo lang duurt en de zorgen niet minder maar meer lijken te worden, hoe moeilijk het ons valt, vooral met kleine kinderen, in de jonge gezinnen om zondags zondag te vieren. Te luisteren, te zingen, samen te bidden. Soms wordt het onmogelijk. We leggen dat voor u neer, heren, niet in het besef dat wij weten hoe het verder moet, want ons ontbreekt het inzicht, maar of u het zo wilt maken, ook op deze zondagen met de beperkingen, dat we toch mogen luisteren. Dat ook de kinderen mogen luisteren. Dat ze ook iets mee mogen nemen uit de preek, al is het misschien maar een zin of een regel uit een psalm. Heere, zegen uw woord. We voelen het bijna elke zondag sterker, dat u zo de eredienst zoals ze nu gaat niet bedoelt. Dat u wilt dat de stammen opgaan en dat we samenkomen. Maar het kan niet. Daarin ligt ook iets van uw tuchtigende hand over de wereld en zeker ook over de kerk. U bezoekt ons met uw roede. Geef, Heere, dat we daaronder mogen leren buigen. En als we echt leren buigen, zal ook het gebed er zijn. Heere, matig uw kastijden. Sla ons met medelijden, gelijk een vader doet. En zou u dan willen geven, Heere, dat de deuren van de kerk spoedig weer open kunnen gaan. En dat we weer als grote gemeente, met vele jongeren, in vrijheid mogen samenkomen. En uw woord weer klinken mag in de oren van allen die in de kerk kunnen komen. Laten we het ook mogen zien als een wonder dat we zo lang kerk konden zijn. En druk het op ons hart dat dat niet vanzelf spreekt, maar dat dat onverdiende gunst van u was. En als het weer terugkeren mag, en geef u het uit genade, Heere, dat we het dan ook zo beleven als bewijs van uw goedheid. We bidden u of u de prediking wilt zegenen vanmorgen. De prediking over de verzoekingen van de Heere Jezus. En als het over zijn verzoekingen gaat, die zijn diep geweest. Zo diep dat wij die niet kunnen peilen. Maar ze staan ook beschreven om ons te laten zien, en wil u geven dat dat ook duidelijk mag worden, dat te midden van alle verzoekingen die er kunnen zijn in ons leven, en er zijn er veel meer dan we vanmorgen kunnen noemen, dat u de medelijdende hoge priester wilt zijn, die in alle dingen verzocht geweest zijt, doch zonder zonde, en daarom te hulp kan komen, ook in de verzoekingen van de coronacrisis, ook in de verzoekingen van de opstand tegen de maatregelen die in deze wereld hier en daar steeds sterker wordt. Ook in de verzoekingen tot de zonde. De verzoekingen om te volharden in onze onbekeerlijkheid. De verzoekingen om u de rug toe te keren. de verzoekingen tot alle mogelijke zonden. Heere, ontferm u over ons. En wees u ook onder de bediening van het woord, zowel in het luisteren als in het spreken, de medelijdende hoge priester. Die medelijden hebt met hem die het woord bedient. En medelijden hebt met de ouderen en de kinderen die het woord horen. Zegen het zo door uw Heilige Geest. We denken ook aan vele rouwdragenden die er op dit ogenblik in het midden van de gemeente zijn. We dragen de familie Kamp Rebel aan u op en allen die zich met hun verbonden wisten, die aan het geopende graf van zuster Kamp hebben gestaan. Hoge leeftijd hebben ze mogen bereiken, plaats in de kerken gekregen in Rotterdam-Charloes en nu hier, maar hun plaats is leeg, slechts een graf. Heere, wil u allen die zich met hen verbonden wisten bijzonder gedenken en de troost schenken die ze nodig hebben. Dat vragen we ook voor de rouwdragende familie Barendrecht-Bevelander, nu de moeder van broeder Barendrecht is overleden. Heere, u weet wat dat betekent, een moeder te moeten missen. Wil u het woord vervullen wat in de schriften staat, dat u meer kunt troosten dan een moeder troost. En heel de familie bijzonder nabij zijn. Denk ook aan de rouwdragende familie Kersten de Bruine en de Bruine Geuze, van wie de oma is overleden. Ook zij bereikte een hoge leeftijd. En u weet welke plaats ze had in het leven van kinderen, kleinkinderen. Heere, wil u zelf die lege plaats vervullen. En de kracht van uw woord, waar alleen de troost te vinden is in leven en in sterven, ook in deze rouw genadig schenken. Maar heilig ook de roepstemmen, Heere. De roepstemmen die klonken in het midden van de gemeente. En als we de krant opslaan, dan zien we dagelijks vele namen. Omlijst met de zwarte rand van de rouw. O God, laat die roepstem niet aan ons voorbij gaan, maar wil u geven dat ze gezegend mag worden, opdat het mogen weten en inleven, dat het de mens gezet is om te sterven en daarna het oordeel. En dat we dan niet rusten mogen om geborgen te zijn in de verdiensten en in de genade van de grote hoge priester. We dragen de familie Ophof Verhoeven aan u op die maandag naar het ronde zandgang in Ridderkerk. Heere, u weet hoe moeilijk dat is. Wil u de weg banen en alles goed maken. En als deze opname nodig is, wil u het dan ook zegenen en de rust geven en het zicht op u. We dragen zuster van Garderen Kleinjaan aan u op, die in het Anteszorg Boulevard verblijft. Heere, wil u haar nabij zijn en wil u haar sterken en bovenal bezoek haar met het heil in Christus. We denken aan Eline Kranenoom, die nog in het Sophia ziekenhuis verblijft en afgelopen vrijdag aan haar ogen geholpen is. We bidden of dat goede resultaten mag hebben en gezegend mag worden. Maar wil u dit jonge leven vooral voor uw rekening nemen. Voor de tijd. Voor dit leven. Maar ook voor de eeuwigheid. Denk aan zuster Bunk Stolk die nog chemokuren krijgt. Heere, u kent haar weg. Wil u geven dat de kuren niet te zwaar mogen vallen. En ook niet te veel bijwerkingen hebben, maar gezegend mogen worden. En laat haar ogen op u gevestigd mogen zijn, in de weg die zij gaat. En wil u haar zegenen met uw nabijheid. We mogen in de dankzegging zuster de Notter Broekhuizen aan u opdragen die vandaag jarig is en in Waardhoven in Sliedrecht verblijft. Heer, u kent haar. U weet wat ze bij het ouder worden heel bijzonder nodig heeft. Wees u haar genadig. Wil haar in haar grijsheid sterken en haar ouderdom verkwikken. En we danken u dat u een jaar tot haar vele levensjaren hebt toegedaan. We danken u dat broeder Drogendijk weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Wil u verder herstellen en nieuwe krachten geven. En laat de dank ook bij u terecht mogen komen. We danken u dat de familie Vlotboy verblijd werd met de geboorte van een dochter en een zusje. Dat u alles wel maakte, leven spaarde, nieuw leven schonk. Heere, uw trouw is groot. Ze is iedere morgen nieuw, zegt de schrift. En dat is waar. Maar als er nieuw leven mag komen en alles goed ging met de geboorte, dan zijn dat bijzondere momenten van uw trouw, uw verbondstrouw en uw goedheid. Laten de ouders en het hele gezin ook daarin mogen eindigen. Het is veel dat we van u vragen, Heere. Er zijn ook veel redenen tot dankzegging. Meer dan we kunnen noemen. Zeker ook meer dan ons bekend zijn. Maar u kent ook de stille pijn, het verborgen kruis, de dingen die niet bekend zijn, of die zo lang duren dat anderen er al lang aan gewend zijn. Maar wij, in noden, ziekte en pijn, wennen er zelf nooit aan. Wil u ook met hen zijn? Denk u ook aan redenen tot dankbaarheid die we vanmorgen niet noemden, maar die wel in de stilte van het hart leven. Neem onze dankbaarheid aan en we beseffen het, o, wat is die dank altijd beperkt. Wat moeten we het leren niet alleen te bidden, maar ook te danken. Neem onze dank aan in het volmaakte dankgebed, in de aanbidding van de grote hoge priester, de Heere Jezus Christus. We dragen elkaar op in deze coronacrisis. We vragen, Heere, of u bij allen wilt zijn die daar met grote moeite en zorgen over denken en de toekomst met vrees tegemoet zien. En dat zijn we eigenlijk toch wel allemaal. Al gaat het niet bij ieder even diep. En al raakt het ieder ook niet even diep. Maar geef dat we onder dit alles leren buigen. En ons leren verootmoedigen. En dat heel in het bijzonder degene onder ons die op de school van de Heilige Geest bidden geleerd hebben. Voorbidders mogen zijn voor elkaar. Voor de gemeente, voor de kerken. En voor een land en voor een volk wat niet beseft dat het uw hand is die over ons is, uw roede. Heere, geef verootmoediging. Geef wederkeer onder ons allen. Denk u aan de situatie waarin we zijn, nu de lockdown wordt uitgebreid en kinderen ook langer niet naar school kunnen, ouders thuis moeten blijven om de kinderen te helpen. Geef u kracht en moed om het allemaal te volbrengen. En mocht het spoedig veranderen. Zegen u hen die in de zorg werken. Heere, de druk is groot. We danken u dat er zoveel goede zorg is. We hebben dat ook veel te vanzelfsprekend gevonden. Maar laat het ons tot ootmoed stemmen. En wil u allen die in de zorg werken bijzonder nabij zijn, dat ze onder de druk niet bezwijken. En dat ze ook, als ze bij eenzame patiënten komen die aan de corona dreigen te bezwijken, nog een woord op de juiste tijd mogen spreken. Heere, erbarm u over verplegers en verpleegsters en die op andere manieren bij de zorg betrokken zijn, doktoren, specialisten, van allerlei professie en wil u er nabij zijn. Zegen u ook het bedrijfsleven. Heren, vooral het midden- en kleinbedrijf heeft het zwaar op allerlei fronten. O God, geef uitkomst en een biddend leven. Wees u ook, heren, met hen wier baan op de tocht komt te staan of al op de tocht is gekomen. Wil u hen sterken, uitkomst geven en als ze werkeloos worden, wil u ook dan in alle noden voorzien. Heren, denk aan ons. Wees te midden van alle beproevingen en verzoekingen, en dat ligt soms vlak bij elkaar, in ons midden. En verlaat u ons niet. Redenen bij onszelf zijn er niet te vinden. We moeten het u belijden dat wij tegen u gezondigd hebben. Maar onze ogen zijn op u, de grote hoge priester, de medelijdende hoge priester, maar ook de biddende en de dankende hoge priester. We smeken het in uw naam, Heer Jezus. Amen. Psalm 2, vers 4 zingen we samen ter inleiding op de prediking, gemeente. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit de volgende psalm, de derde psalm. En dan het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Tweede vers van psalm 3. Kunt u zich dat voorstellen, gemeente? De Heer Jezus verzocht door de duivel. Ik zou me zomaar in kunnen denken dat een catechizant op de catechisatie daarbij de vraag stelt: dominee, is dat nou wel een echte verzoeking geweest? Want de Heer Jezus is toch zonderloos, u hebt het net laten lezen. Doch zonder zonde. Zonder persoonlijke zonde was de Heer Jezus. Dan ben je toch niet gevoelig voor verzoekingen? Dan ben je door die zondeloosheid toch eigenlijk gepantserd, zou je mogen zeggen. Voor alle invloeden van buitenaf. Ja, laat het maar eerlijk zeggen, gemeente. Als het gaat om de verzoekingen van de Heer Jezus, stuiten we wel op een geheim. Doorgronden kunnen we het niet. En dat geheim is het geheim dat Jezus God en mens is. In één persoon. We stuiten daar vanmiddag in de catechismus spreek ook op. En wie zou dat kunnen doorgronden? Als God? Nee, als God kan hij niet door de duivel beïnvloed worden. En als mens ook niet zondigen. En toch zwak, broos, aan alle dingen onderworpen. Misschien kunnen we het toch nog iets duidelijker maken. Als we nou eens naar onszelf kijken, en dan denk ik vooral aan degene die door genade de Heere leerde vrezen. En die ook in hun leven weten van verzoekingen, en daar weet ieder kind van God het een en ander van. Wanneer is de verzoeking het heftigst? Wanneer doet de verzoeking het meeste pijn? En kost die verzoeking de meeste strijd? Wanneer je onmiddellijk aan die verzoeking toegeeft? Als een jongen of een meisje, of misschien iedereen wat ouder bent, verslaafd zou zijn aan drugs of alcohol of wat dan ook. En je gaat onmiddellijk voor de bijl als dat verlangen bij je opkomt. Is de verzoeking dan het sterkst? Het pijnlijkst? Wel nee. Weet u wanneer de verzoeking het allerheftigst is en het meest ingrijpt in ons zielenleven? Als er strijd komt. En als je wankelt. En als je schreeuwt uit de nood van je leven: oh God, help me. Want ik bezwijk ervoor. Dat heeft de Heer Jezus gekend. Doch zonder zonde. Denkt u maar aan die grote verzoeking in Gethsemane. En dan staat er bij Lucas: en in zware strijd zijnde. Wat? Gaf hij toe? In zware strijd zijnde bad hij des te ernstiger. Daar heeft de Heere Jezus de verzoeking gevoeld. En hij heeft die verzoeking ook gevoeld in deze geschiedenis, zo vlak na zijn doop in de Jordaan. Dat waren drie verzoekingen. En we kunnen vanmorgen alleen maar spreken over de laatste. En die laatste, was de zwaarste van de drie. Christus' zwaarste verzoeking. Allereerst onthult, ontmaskert het diepste bedoelen van de duivel. En in de tweede plaats onthult het diepste geheimenis van Christus. Christus' zwaarste verzoeking, daarin wordt het diepste bedoelen van de duivel ontmaskerd. En daarin wordt het diepste geheimenis van Christus onthuld. Ja, ik zei het al even. Deze geschiedenis is nauw verbonden met het vorige hoofdstuk. In het slot van het vorige hoofdstuk leest u dat de Heer Jezus door Johannes de Doper, in de Jordaan gedoopt wordt. Dat gebeurt in de buurt van Jericho, waar nog steeds de doopplaats van Johannes en dus ook van de Heere Jezus wordt aangewezen. En die doop, dat is een machtige getuigenis van de hemel. De hemelen gaan open als de Heere Jezus ondergedompeld wordt in het water. En de stem uit de hemel, de stem van de Vader klinkt: deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En die stem heeft nog maar nauwelijks geklonken of een duif daalt uit de hemel. Nee, dat is niet zomaar een gewone duif. Dat is een duif waarvan gezegd wordt in de schriften: het teken van de Heilige Geest. God wijst zijn Zoon openlijk aan als de geliefde Zoon, als de Messias. En hij wordt begiftigd met de geest die komt en de geest die hem gaat leiden, vol van genade en waarheid. Maar er gebeurt nog iets. Niet alleen de stem van de Vader en de geest onder het teken van een duif, de Heere Jezus zelf wordt ook gedoopt. En wat betekent dat? Ondergedompeld in het water is een voorafschaduwing van de doop waarmee hij straks gedoopt zal worden aan het einde van zijn openlijke optreden. Een doop met bloed. De bloeddoop. Zo is hij de geliefde Zoon, in welke God zijn welbehagen heeft. En zo wordt hij geleid door de Heilige Geest. Het is alsof de doop in de Jordaan al een stuwing laat zien in de richting van Golgotha. En dat moeten we niet vergeten. Want dan is het juist op dat moment, als die doop heeft plaatsgevonden en als de scharen die daar waren verbaasd en misschien wel verbijsterd zullen zijn van wat hier gebeurd is, dat de Heere Jezus Christus de woestijn ingeleid wordt. Ja, door de Geest, met een hoofdletter, die op hem gekomen was in de doop in de Jordaan, om verzocht te worden door de duivel. Wat betekent dat? Als wij de weg van de Heere Jezus Christus in het evangelie volgen, en ik verwacht dat juist in deze weken het een en ander in de prediking aan de orde zal komen over het aardse leven van de Heere Jezus, dat is gebruikelijk, geen plicht, dan moet u twee dingen goed vasthouden. Jezus' weg is de weg van de borg. Dat allereerst. Hij gaat de weg van het bloed, de doop van het bloed, als borg en zalig maken om de schuld van zijn kerk te verzoenen. En dat moet altijd voorop blijven staan. Dat is het allereerste. En tegelijkertijd, Jezus is ook voorbeeld. Misschien blijft dat onder ons wel eens te veel in de schaduw. Het dat hoort er wel bij. Christus is voorbeeld voor de zijnen. Hij roept de zijnen ook voortdurend op, leest u het evangelie maar, volg mij. Nee, niet alleen als discipel of apostel, dat ook, sommigen. Maar ook heel algemeen, indien iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. En in deze geschiedenis is Jezus ook voorbeeld. Ja, ook borg. We zullen het allebei zien. En weet u, voorbeeld ook hierin. Het hoogtepunt in het leven van de Heere Jezus was die doop in de Jordaan. Openlijk aangewezen, deze is mijn geliefde zoon. En daarna ligt de diepste verzoeking. Misschien zijn er onder ons thuis of hier in de kerk die dat herkennen. Als de Heere krachtig in zijn gunst en genade spreekt, je ophaalt uit de diepste nood en je voeten op een rots zet, en de blijdschap dat de Heere uit vrije genade naar je omgezien heeft je hart vervuld. Wat gebeurt er dan vaak? Dan liggen de verzoekingen vlakbij. En weet u wat dan een geweldig gevaar is? En daarom staat deze geschiedenis ook in de Bijbel. Dat we door de vreugde over wat God geeft, de waakzaamheid uit het oog verliezen. En gebrek aan waakzaamheid in gezegende tijden van het geestelijke leven betekent vaak dat je valt en uitglijdt. Blijven bidden. Heere, leid mij niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Juist na zo'n onvergetelijke avondmaal zondag. Juist als het woord zo krachtig werd toegepast. Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En de Heer Jezus wordt in de woestijn geleid. En dan volgen de drie verzoekingen. En aan de eerste twee ga ik eigenlijk voorbij, maar ik moet wel iets zeggen. Er zit, zoals Matthäus de verzoekingen beschrijft, een opklimming in. De Heer Jezus hongert in de woestijn. Hij is 40 dagen in de woestijn. 40 dagen is in de Bijbel meestal een aanduiding van beproeving, van toetsing. Het is ook de uiterste tijd zo ongeveer dat een mens zonder eten kan. En ten laatste hongerde hem. De taal in de oorspronkelijke tekst is heel sterk. Wij zouden zeggen, hij stierf bijna van de honger. Menselijk gezegd niet. En dan komt de duivel en die zoekt zijn zwakste plek op. Wetend dat Jezus als echt mens dreigt te bezwijken. Zeg tegen deze stenen dat ze broden worden. Kon de Heere Jezus dat niet? Ja, dat zou hij gekund hebben. Als zoon van de levende God. Maar hij voelt de beproeving. Dan zou hij ten eigen bate een wonderwerk doen, omdat de duivel hem dat vroeg. En de Heer Jezus, anders dan Adam en Eva in het paradijs, gaat met de duivel niet in discussie. Want hij weet hoe gevaarlijk dat is. Hij antwoordt hem rechtstreeks. Er staat geschreven: gij zult de Heere uw God niet verzoeken. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord wat uit de mond van de Heere uitgaat. Ook weer iets, gemeente, waar wij het nodige uit kunnen leren. Soms kan je overdag of ook wel 's nachts als je wakker ligt bestormd worden door vele gedachten en vele verlangens. En je weet, dat het kwade erachter zit. Het is niet altijd makkelijk te onderscheiden. Wat komt van de duivel en wat komt op uit je eigen boze hart? Maar dat het verkeerd is, dat weet je. Wat is het enige middel wat de schrift aanreikt? Het enige middel wat de zaligmaker hier heiligt? Niet gaan redeneren. Niet gaan overleggen. Maar het woord laten spreken. Heere, die gedachten. Die dingen die ik verlang. Dat woeden en woelen van mijn eigen vleeselijke ik, dat kan niet. Want er staat geschreven. Dat is een van de redenen waarom het zo belangrijk is voor onze jonge mensen en voor de kinderen die opgroeien, dat ze woorden van de Heere zich eigen maken. Versjes leren en teksten leren op de zondagsschool, dat is maar niet de liefhebberij van de kerk. Of van de juffrouw of de meester van de zondagsschool. Dat zijn de wapens die de Heere aanreikt om te strijden tegen de zonde, de zondige gedachten. En dan die eerste twee verzoekingen. Die hebben een speciaal karakter. Dan begint de duivel met: indien gij de Zoon van God zijt. Zeg dat deze stenen broden worden. Indien gij de Zoon van God zijt. Werp u zelf af van de tinnen van de tempel. Want dan zult u door de engelen worden opgevangen. Indien u de Zoon van God bent. Twijfelt de duivel daaraan? Nee. In onze Nederlandse taal zou die zin zo uitgelegd kunnen worden. Als u het bent, ik geloof het niet, maar als u het dan bent. Nee, de manier waarop het staat in de grondtekst laat zien dat de duivel het echt wel gelooft. Wat hij bedoelt is dit: u bent toch de Zoon van God? Dat heeft toch geklonken boven de Jordaan? Bewijs het dan maar. Bewijs het dan maar. En dan komen die verzoekingen. Maar de derde verzoeking is anders. De duivel weet nu dat hij met dat soort verklaringen en beproevingen geen vat heeft op de Heere Jezus. Hij zegt niet meer: indien ge Gods Zoon zijt. Hij is nu wel overtuigd, als hij dat nogal niet was. Maar nu wil hij wat geven. Hij vraagt niet iets. Dat deed hij eerst. Hij wil wat geven. En als de duivel wat wil geven, gemeente, dan moet je oppassen. Wat wil hij geven? Laat het maar lezen zoals het er staat. De duivel neemt de Heer Jezus mee op een zeer hoge berg. Volgens de overlevering is dat de berg van de verzoekingen, vlak bij Jericho. Dat is aan de rand van de woestijn. Dat weten we natuurlijk niet precies, maar zo wordt het gezegd. Op een zeer hoge berg en toont hem al de koninkrijken der aarde en hun heerlijkheid. Hoe moeten we ons dat voorstellen? De duivel neemt hem mee naar de tinnen van de tempel. En nu naar een zeer hoge berg. Ja, daar is wel enig verschil van mening over. Er zijn enkele uitleggers die zeggen dat is letterlijk zo gebeurd. Maar de meeste uitleggers in de geschiedenis van de uitleg van de schrift zeggen: we moeten toch wel denken aan een visioen. Hoe dan ook, de duivel heeft zoveel macht dat hij de Heere Jezus, misschien in een visioen, ik denk zelf dat dat het waarschijnlijkst is, op die berg kan plaatsen en op de tinnen van de tempel kan plaatsen. En in dit laatste visioen gaat het wel heel ver. Toen Mozes aan de grenzen van het beloofde land kwam, toen moest hij de berg Nebo bestijgen en toen liet de Heere hem zien Het land van de belofte waar hij niet in zou komen. Maar Mozes mocht wel uit de verte het hele land zien en alle gebieden waar de stammen van de zonen van Jacob zouden wonen. De duivel heeft blijkbaar zoveel macht dat hij ook zoiets kan. En dan niet alleen maar het beloofde land, dat kleine stukje grond aan de oostkant van de Middellandse Zee. Nee, alle koninkrijken der aarde met hun heerlijkheid. Dat machtige Romeinse Rijk, centrum van Rome, het Capitool, de plek waar keizer Augustus en keizer Tiberius heersen. Het Rijk van de Azteken in Midden-Amerika, nog niet ontdekt door mensen. Het Rijk van de Inca's, het Keizerrijk van China. Koninkrijken in donker Afrika. Alles toont hij. En bij Lucas lezen we dan ook nog deze kanttekening in één ogenblik. Zullen we het niet vergeten? Zullen we het niet vergeten? Hoe ontzaglijk groot de macht van de boze is. Als hij zoiets kan. En ook de heerlijkheid kan laten zien. Zegt ons tekstwoord. Heerlijkheid. Heerlijkheid. Is de wereld dan zo heerlijk? En kan de duivel de hele wereld en alle koninkrijken uitdelen, geven? Ja, dat is niet een makkelijke vraag. Kijk, de duivel heeft macht over deze wereld. Je zou het zo kunnen zeggen, deze wereld met alle koninkrijken die erin waren en zijn, is door God geschapen. Zij is het wettig eigendom van de Heere, zegt de psalmdichter. Maar er is wat gebeurd. En dat is die donkere geschiedenis uit het begin van onze Bijbel, de zondeval. En toen heeft de duivel door Adam en Eva te verzoeken, en Adam en Eva vielen voor die verzoeking, gaven toe, heeft hij toegang gekregen over deze wereld en is de overste van deze wereld geworden. Een naam die de Heere Jezus herhaaldelijk aan de duivel geeft in zijn prediking in het evangelie. De overste van deze wereld, de boze, de vorst van deze wereld. Maar hij is niet de wettige eigenaar. Hij heeft de wereld en alle koninkrijken aan de levende God, de schepper van hemel en aarde, ontstolen. Misschien een beeld om het wat te verduidelijken. Gesteld, twee jonge mannen die tot een bende behoren, plegen een plofkraak bij een bank en ze maken 100.000 euro buit. Als ze dan wegrijden op hun scooters, dan hebben ze die 100.000 euro in bezit. Maar het is wel gestolen. En als ze het uit gaan delen aan medebendeleden, dan is het gestolen geld. En dan zijn die medebendeleden in wezen, volgens de wetten van onze Nederlandse staat, medeverantwoordelijk, medeschuldig. Kijk, als u dat beeld een beetje bij onze tekst legt, dan wordt het misschien duidelijker. Satan heeft macht. Satan heeft dit windgewest wat aarde heet in zijn handen. Satan kan er ook veel mee doen onder de toelating van God. Maar het is niet zijn eigendom. Wat gebeurt hier nu? Satan beroemt zich erop, ik ben de eigenaar. Het is toch zo, zegt hij in wezen, dat deze wereld mij is toegevallen. En kijk eens wat een prachtige koninkrijk. Kijk eens wat een heerlijkheid in Rome, in China, in Afrika. En nogmaals de vraag, maar is die wereld zo heerlijk? Is die wereld zo prachtig onder de heerschappij van Satan? Als we deze week rondom ons heen kijken. De heerlijkheid van Amerika. Met een president die vecht om te blijven zitten. Met angst voor de komende wisseling van het presidentschap. 26.000 militairen in Washington. Met een regering die valt. Midden in een coronacrisis. En we weten niet wat we doen moeten. En vult u het verder maar aan. Heerlijkheid. Satan schildert zelfs voor de Heere Jezus de gevallen wereld heel mooi voor. En dat doet hij altijd als hij ons wil verleiden en ons wat belooft. Als hij schildert, kijk joh, als je 's avonds laat naar porno wil kijken, het geeft toch een bepaald gevoel, hè? Als je valt in die strikken, in die donkere krochten van ons eigen binnenste, dan heb je wat? Niets. Want Satan kan niets anders geven dan het kwade. Hij kan niets anders brengen, en dat is een hoge doel of lage doel, dan de eeuwige dood. En als de Heere Jezus gesteld een moment op dit verzoek van Satan, op dit aanbod van Satan zou zijn ingegaan, dan had hij de verloren wereld ontvangen uit de handen van Satan. En dan had hij die verloren wereld nooit kunnen redden. Dat was de ondergang van de wereld geweest. Dat staat hier op het spel. Ja, maar zegt iemand die goed thuis is in de Bijbel, de Heere Jezus heeft toch van de Vader de belofte ontvangen dat hij de hele wereld zou krijgen. We hebben het gezongen in de berijming van Psalm 2. Ik zal u alle heidenvolken geven tot uw erfdeel, ja. Maar u weet het toch, er is een wezenlijk verschil of we de volken uit de handen van Satan ontvangen of uit de handen van de eeuwige God. Nogmaals, als Jezus naar Satan geluisterd had, had hij alleen het kwaad, een wereld ondergedompeld in ongerechtigheid ontvangen. Een wereld vol verwarring. Een wereld waar epidemieën heersen. Een wereld waar regeringen vallen. Een wereld waar oorlogen en geweld heerst. Maar als God hem de wereld geeft, geeft hij zijn zoon de wereld om die te redden. Maar hoe dan? Hoe moet die wereld gered worden? Dat ligt ook op in deze geschiedenis. We lezen namelijk dat de duivel de Heere Jezus de koninkrijken der wereld aanbiedt en hun heerlijkheid en zegt: al deze dingen zal ik u geven indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Nedervallen, aanbidden, dat zijn tekenen van eerbied. Het grondwoord voor aanbidden betekent eigenlijk de grond kussen. Dat was in het Oude Oosten en ook in de taal van het Nieuwe Testament de allernederigste vorm van eerbetoon. Soms lezen we dat mensen de Heere Jezus aanbaden en dan wordt dat woord gebruikt. Ze kusten de grond. Uit grote eerbied. Nou, dat vraagt de duivel van de Heere Jezus. en die je mij zult erkennen, voor mij neer zult vallen, aanbidden. Daar zitten nieuwe verzoekingen in. Die natuurlijk met alles wat ik tot nu toe gezegd heb wel verband houdt, maar een nieuwe verzoeking. Want de duivel belooft hier, ik zal het u onmiddellijk geven. Op dit moment. En daar zit natuurlijk achter. Dan hoeft u helemaal niet die weg van de doop met het bloed. De weg van strijd. De weg van Gethsemane. De weg van Golgotha te gaan. Dan hoeft u niet nog 3 jaar te worstelen. Met het ongeloof en met de machten van de boze. Dan hebt u het onmiddellijk. Voelt u weer het voorbeeld wat hierachter schuil gaat. De duivel belooft onmiddellijk vervulling van uw en jouw en mijn zondige begeerte. De duivel is een meester in het korte termijn denken, zeggen we tegenwoordig. Maak je geen zorgen over de toekomst. Zorg dat je nu aan je trekken komt. Hij zegt tegen een jongen, een meisje van 15 of van 20. Geniet van het leven. Nou ja, je mag nog wel een beetje religieus zijn. Maar dat kun je ook doen als je 50 bent. Onmiddellijke bevrediging van onze zondige verlangens. En dat kan een macht zijn, gemeente. De Bijbel noemt dat de wellusten van het vlees. Daar hebben onbekeerde mensen last van. Ze luisteren daarna soms tot hun eigen verderf. Maar daar hebben ook Gods kinderen last van. Paulus worstelt ermee, zoals hij schrijft in Romeinen 7. Als ik het goede wil, dan ligt het kwade me bij. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Van het lichaam deze doods. En dan bedoelt hij van die boze, zondige verlangens. Ziet u? En dat wil de duivel nu. Onmiddellijk. De duivel heeft een hekel aan eeuwigheidsdenken. En hij houdt van korte termijn denken. En dan ligt de vraag natuurlijk onmiddellijk aan uw hart en aan dat van mij. Hebt u ook zoveel last van dat korte termijn denken? Of denkt u verder? De genietingen van de zonde, schrijft de apostel in de brief aan de Hebreeën, die zijn maar voor een tijd. Dat zegt hij over Mozes. Maar Mozes zag door genade op de vergelding des loons, op de eeuwige beloningen van een leven in de vreze des Heren. Mozes zag niet op de korte termijn. Nou ja, als ik mijn zin maar krijg. Om het wat plat te zeggen. Maar Mozes zag, er komt een eeuwigheid. En hij zag het hele leven. Onder de spiegel van de eeuwigheid. Misschien weten sommigen het. Als Calvijn het heeft over het christenleven in het derde boek van de institutie, dan tekent hij het christenleven vooral als de overdenking van het toekomende leven. Wat betekent dat? Dat hij voortdurend bezig was om zich voor te stellen hoe het zou zijn in de eeuwigheid, wel nee. Maar dat hij bij alles wat hij deed hier op aarde, op de zondagen, op de dagen door de week, in de dagelijkse roeping van een moeder van een opgroeiend gezin, in de dagelijkse taak van u, of u nu in de tuinbouw werkt of waar dan ook, rekening houden met de eeuwigheid. Niet denken van, als ik maar krijg wat ik hebben wil. Maar heren, leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En die verzoeking heeft de Heere Jezus aan den lijve en aan de ziel ervaren. Toen de duivel zei, val neer voor me. Aanbid me. Volg me. Gehoorzaam mij. Maar dan was het de weg naar de wereld toe geweest zonder het kruis. En daarom wordt het antwoord van de Heere Jezus zo diep en zo vol verborgen onderwijs. Want wat zegt de Heere Jezus? Ga weg, Satan. Hij stuurt de Satan weg nu. Net zoals zij later, u kunt het thuis nalezen in Matteüs 16, als Petrus op de toppen staat van zijn geloof en zegt, wie zegt hem, en zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Even later, ziet u weer, even later. Wil hij niet dat de Heere Jezus gaat lijden en sterven? En zegt de Heere, dat zal u niet gebeuren. U mag die weg van lijden en sterven niet gaan. Dan zegt de Heere Jezus precies hetzelfde tegen Petrus. Zijn knecht. Zijn kind. Ga weg. Achter mij. Satan. De Heere Jezus stuurt de Satan weg. Dat betekent dat hij die macht heeft. Ook al is hij de vernederde borg. Ook al verscheurt de honger zijn lichaam en zijn geest. Ga weg. En opnieuw het woord. Want er staat geschreven. Ziet u het, gemeente? Dat woord van God. Dat was het eten en het drinken van de Heere Jezus. Ook toen het hem hongerde in de woestijn. Er staat geschreven. De Heere uw God zult gij aanbidden. En hem alleen dienen. Weet u wat hier gebeurt? De tekst komt uit het boek Deuteronomium. Dat grote wetboek waarin Mozes eigenlijk de wetten van God, de wetten van de Sinaï herhaalt en opnieuw inscherpt. En wat is nou de kern van de wet? Want daar gaat het hier over. Gij zult de Heere uw God lief hebben boven alles. Hem zult gij aanbidden. En hem zult gij dienen. Jezus vervult het eerste en grote gebod. De wet van zijn vader is in zijn hart geschreven. Mijn spijze en drank, zegt hij in Johannes 4, is dat ik doe de wil van degene die mij gezonden heeft. Hem zal ik aanbidden. Hem zal ik volgen. Voor hem zal ik knielen. Knielt de Heere Jezus dan voor de Vader? Aanbidt hij dan de Vader? Opnieuw het geheim, gemeente. Als de eeuwige Zoon van God, aanbidt hij de Vader niet. Is hij gelijk aan de Vader? Maar als de middelaar, als de dierbare borg, buigt hij voor de wil van zijn vader. Dat is mijn eten en mijn drinken. En dan hoef ik niet breed uit te weiden over wat hem dat gekost heeft. Dan moet hij niet de korte weg van de Satan gaan. Want hij weet dat is de dood. De dood voor de hele wereld. Maar dan moet hij de lange, bange weg van de vader gaan. De weg van de eeuwige God, die hij lief heeft boven alles. En de liefde van de borg voor zijn vader is nooit één fractie tijdens zijn aardse leven verminderd. Altijd volkomen liefde, volkomen overgave, volkomen trouw tot in de dood. En dan geeft hij zijn leven in gehoorzaamheid aan de Vader. Hij aanbidt hem. Dat mag u ook thuis wel lezen. In dat ontroerende hoofdstuk, vlak voor het grote lijden en sterven van de Heere Jezus, Johannes 17. Het hoge priesterlijk gebed. Vader, ik heb u verheerlijkt. Ik ben niet gevallen voor de Satan. Ik heb u verheerlijkt. Verheerlijk nu uw zoon. En dan is het één hooglied in Johannes 17. Van liefde tot de Vader. En liefde tot zijn kerk. En dat is de drempel als Jezus naar Gethsemane gaat. En enkele uren later kruipt in het stof. Verzocht door de boze. De vrees voor de beker van Gods gramschap. Vader, indien het mogelijk is. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil. Maar uw wil geschieden. Ook in die duistere nacht. Van Gethsemane knielt hij en aanbidt hij zijn vader. Ja, nog dieper. Golgotha. 3 uur durende duisternis. Wat Christus toen aan helse smarten en angsten heeft meegemaakt, dat laat zich niet beschrijven. Alleen bewonderen. En dan zegt hij het aan het einde van die duisternis. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En dan onderstrepen we meestal als we het daarover hebben, dat laatste stukje. Waarom hebt gij mij verlaten? Maar zult u het begin niet vergeten? Mijn God, ik heb u verheerlijkt. Mijn God, ik heb u aanbeden. Tot in de donkerste nacht van het kruis toe. Wat dat nu betekent, gemeente, en hier raken we natuurlijk aan dat wat ik in het begin noemde, aan Christus als borg. Dat grote geheim dat hij de weg van lijden en sterven, niet de kortste weg, maar de lange weg, de bange weg moest gaan. Opdat hij ons zou laten zien in zijn lijden en sterven. Want dat is een aspect van zijn borgwerk. Hoe zwaar God de zonde toerekent. En er zijn er onder ons die daarvan weten. Dat God de zonde zo ernstig neemt. Dat eer dat hij die ongestraft kon laten. Hij ze gestraft heeft aan zijn lieve zoon, die tot in de dood voor hem boog. Als dat open gaat, gemeente, voor het eerst of ook opnieuw, dan kun je eigenlijk alleen maar snikken. Heere, wat heeft het u gekost? Wat is de zonde zwaar? Daar hadden ze in de donkere middeleeuwen, althans sommigen, meer verstand van dan vele verlichte geesten aan het begin van de 21ste eeuw. Denk aan die oude bisschop in Engeland, Anselmus, die zijn leerlingen onderwees en die leerlingen die liepen allemaal te redeneren over dit en over dat en over zus en over zo. En telkens zei hij, gij hebt nog niet overwogen hoe groot het gewicht van de zonde is. En als we willen weten hoe groot het gewicht van het kwaad is, van de zonde is, en hoe geweldig de macht van de Satan ook over deze wereld is, dan kunnen we alleen maar kijken naar de aanbiddelijke gang van de Heere Jezus, naar het kruis. Maar dat laat niet alleen zien het gewicht van de zonde, het laat ook zien de rijkdom van de genade van God. Want hij heeft door zijn dood en bloedstorting niet alleen de zonde verzoend, maar ook de duivel verslagen. Want toen Jezus riep aan het einde van de lange weg, het is volbracht, het doel is bereikt, toen was de schuld betaald, de zonde verzoend, de duivel verslagen. Hij kan nooit meer vat krijgen op de Heere Jezus, dat kon hij toch niet. Maar nu kan hij ook nooit meer vat krijgen op de kerk. Oh niet? Maar hij kan toch nog zoveel listen laten gelden. En u moest eens weten, dominee, hoe die influisteringen van de Satan me soms doen twijfelen. En mij in verzoeking brengen, ja. Luther zei het zo, zijn kop is vermorzeld, maar met zijn staart kan die oude slang nog geducht te keer gaan. En dat is waar hoor. Maar als u door het geloof op de heilsbetekenis van de gekruisigde zaligmaker mag zien, dan gaat u ontdekken dat ondanks alle tekorten en schulden het werk af is. En weet u wat nou zo belangrijk is ook in deze bange tijden? Dat we veel met onze armoede, met onze schuld, met onze verlorenheid, met de influisteringen en aanvallen van de Satan, met onze angsten en noden, leren buigen, het stof leren kussen voor de hoge God en voor zijn dierbare Zoon. En mogen komen, o God, geef het, aan de voeten van het kruis. En door het geloof opzien tot hem. Kijk, en dan gaat dat laatste woord van onze tekst ook betekenis krijgen voor ons heel persoonlijk. Jezus borg, maar ook voorbeeld. Want hij heeft deze woorden ook gesproken. De Heere uw God zult gij aanbidden. En hem zult gij dienen. Hem zult gij dienen. Hem alleen. En dan ga je de Heere nodig krijgen. En zijn geest nodig krijgen. Zeg, Heere, leer me dat. Leer mij u te volgen. Ook al begrijpt mijn ziel u niet altijd. En soms meer niet dan wel. Leer mij u te volgen. Ook door deze donkere nacht van de crisis waarin wij terechtgekomen zijn heen. En dan mag je ook iets ervaren. En dat zeg ik alleen maar in één opmerking. Dat als je zo in je armoede, in je nood en in je schuld tot hem mag vluchten. Alles verliest buiten hem. En hem door het geloof mag aanschouwen. Ook in de grootste verzoekingen houdt hij je staande. Richt hij je weer op. Dat staat in dat laatste vers. Dat wonderlijke vers. Toen liet de duivel van hem af. En als je dat mag ervaren. Dat na een tijd van bange strijd de duivel moet wijken. Wederstaat de duivel. En hij zal van u vlieden. Dat geeft vrede. En vreugde in het hart. En voor de Heer Jezus. De engelen dienden hem. Prachtig als je het grondwoord kent. De engelen waren zijn diakenen, staat er. En wat was de taak van de diaken in de oude kerk? Ja, zegt u, de armen verzorgen. Dat ook. En dat is het nog steeds. Maar de diaken in de oude kerk was de tafeldienaar. Hij bracht het brood en de wijn rond in de avondmaalsdienst. De engelen zorgen voor eten en drinken. Als teken van de gunst van God de Vader. En in die dienst van de engelen zegt de Vader het als het ware opnieuw. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. hoort hem. Amen. Dankzegging en gebed. Ja, heren, dat hoort er ook bij. En daar zullen we het vanmiddag over hebben. Dat u die in alle dingen verzocht geweest bent, in de hoge hemel bent en niet vreemd staat tegenover de strijd van uw kerk. Niet vreemd staat tegenover hun verzoekingen. Er niet, en we zeggen het in alle eerbied, boven verheven bent, maar in alle dingen weet van de strijd en van de pijn, zoals onze belijdenis het zegt, dat hij mens moest worden, opdat hij onze pijn kon voelen. Wat een wonder, Heere, geeft dat we met deze dingen bezig mogen zijn, ook als we vanmiddag vanuit de catechismus iets hopen te zeggen over de belijdenis dat u Godzoon bent en onze Heer. Wil u zoals de medelijdende hoge priester, als Heere en Koning aan ons denken en het woord zegenen wat vanmorgen in alle eenvoud gebracht is. Wil ook de middagdienst zegenen. En laten ze bij elkaar aansluiten. Nee, dat niet alleen. Maar laten ze ook bij ons hart aansluiten. En onderwijs bevatten wat we niet meer vergeten. Zegen ons verder deze zondag. Ga met ons als we het kerkgebouw verlaten. Blijf bij ons als we thuis met deze dienst verbonden waren. We bidden het in dankzegging. Om Christus wil alleen. Amen. Gebed des Heren, vers 7 is onze slotzang. Leid ons in geen verzoeking ooit. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. 8. Vanaf 14. Tot het eind. Nee, eentje. En de psalm moet je opzoeken, 103. 89 vers 12.